Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Esther 1, vers 1 tot en met 12. Esther 1, vers 1 tot en met 12. Door te zingen psalmen, psalm 89, vers 19. Psalm 39, vers 3 en 7. Psalm 103, vers 8. Psalm 42, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Esther 1, vers 1 tot en met 12. Door te zingen psalmen, psalm 89, vers 19. Psalm 39, vers 3 en 7. Psalm 103, vers 8. Psalm 42, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met het overlijden van Mina Koppelman willen wij samen zingen van psalm 89, vers 19, om met dit sterven ook tot onszelf in te keren. Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat daar verder volgt in het 19e vers van psalm 89.
Thank you.
schriftlezing, gemeente, vindt u in het Oude Testament, in het boek Esther. Eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 12 versen. De schriftlezing in het morgenuur, Esther 1, de versen 1 tot en met 12, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Het geschiedde nu in die dagen van Ahasveros. Hij is die Ahasveros, de welke regeerde van India af tot aan Moorland toe. 127 landschappen. In die dagen als de koning Ahasveros op de troon zijn koninkrijk zat, die op de berucht Susan was. In het derde jaar zijn regering maakte hij een maaltijd al zijn vorsten en zijn knechten, de macht van Perzië en Medië, de grootste heren en de overste der landschappen waren voor zijn aangezicht. Als hij vertoonde de rijkdom der heerlijkheid zijns rijks en de kostelijkheid des sieraads zijner grootheid, vele dagen lang, 180 dagen. Toen nu die dagen vervuld waren, maakte de koning een maaltijd al den volken, dat gevonden werd op den berucht Susan, van de grootste tot den kleinste, 7 dagen lang, in het voorhof van den hof van het koninklijk paleis. Er waren witte, groene en hemelsblauwe behangselen, gevat aan fijn linnen en purperen banden, in zilveren ringen en aan marmeren pilaren, De bedsteden waren van goud en zilver, op een vloer van porfiersteen en van marmer en albast en kostelijke stenen. En men gaf te drinken in vaten van goud, en het ene vat was het andere dan het andere vat. En er was veel koninklijke wijn, maar des konings vermogen. En het drinken geschiedde na de wet, dat niemand dwong, want alzo had de koning vastelijk bevolen aan alle groten zijn huizes, dat zij doen zouden na de wil van een iegelijk. De koningin Vasti maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijk huis, het welk de koning Ahasveros had. Op den zevende dag, toen des konings hart vrolijk was van den wijn, zeide hij tot Mehuman, Bitsa, Carbona, Bichta en Achbata, Zethar en Gargas, de zeven kamerlingen, dienende voor het aangezicht van de koning Ahasveros, dat zij Vasti de koningin zouden brengen voor het aangezicht des konings met de koninklijke kroon, om de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen, want zij was schoon van aangezicht. Doch de koningin Vasti weigerde te komen op het woord des konings, het welk door de dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Toen werd de koning zeer verbolgen en zijn grimmigheid ontstak in hem. Tot zover.
We roepen de hand voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Een mens verbolgen over de ongehoorzaamheid van een ander mens. Heren, het brengt ons tot uw verbolgenheid over de ongehoorzaamheid van uw schepselen. Verbolgenheid en toorn die van de hemel geopenbaard wordt over alle vlees, maar wie merkt het op? Wilt u het ons geven te zien, Heere, want dat is waar we ook vanmorgen voor bij elkaar zijn, waartoe diensten nog belegd mogen worden en waarom gij nog een kerk geschonken hebt om te zien, om te horen wat van nature niet gezien en niet gehoord wordt, om nog te openbaren dat er een God is die buiten Christus een verterend vuur is, maar in Christus zo goed en zo zoet, zo eeuwig langmoedig en vol van liefde. Heren, om bekend gemaakt te worden met u, want als dat niet gebeurt, dan gaan we een onbekend God ontmoeten. En dan zal het ook klinken, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. Heren, daar liggen we voor eeuwig in de rampzaligheid. Maar daarheen zijn wij nu allen op weg en reizen, niemand die het van nature beseft. Maar zoudt ge dan nog de prediking willen gebruiken om die blinde ziels ogen en oren te openen, om te horen en te zien, en dan wordt het sterven, dan wordt het een verloren zaak. Heer, en dat is toch de weg waarin ge uw Christus komt te verheerlijken aan een verloren mensenkind, aan één die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Heer, zo mogen we dan vanmorgen nog samen zijn. De zon gaat nog op over goede en boze. U zegt in uw woord over boze en goede. Heer, maar straks gaat die zon niet meer op over de boze, maar er zal alleen de zon zijn over de goede. En wie is er goed? Niemand. Dan alleen die in die ene goede wordt gevonden. Dan alleen diegene die in Christus is, die wordt door u goedgekeurd vanwege de verdiensten van Christus. En die zal eeuwig onder dat hemelszonlicht mogen verkeren. Daar zullen geen schaduwen meer zijn. Want dan zal de zon loodrecht boven uw kerk staan. Geen schaduwen meer, die zullen vlieden. Er heeft Salomo al iets van gezien en hij verhaalt het ons in Hooglied 2. De schaduwen zullen vlieden. Dan zal de zon eeuwig schijnen en alle glans over uw uitverkoren en duurgekochte kerk. Heren, mochten wij er ook bij horen, zal een eeuwig wonder zijn. Je wilt de prediking daartoe nog gebruiken, ook in dit morgenuur, om dat volk aan het licht te brengen. In de weg van verloren gaan gered te mogen worden. Maar ook uw volk bij vernieuwing nog eens te laten geloven dat het waar is. En ook voortgaande oefeningen te schenken, heren, opdat de weg niet te ver zou zijn. U heeft ons hier nog willen brengen. Veel is er weer de afgelopen week gebeurd. Heren, werden opgeschrikt door het sterven van Mina Koppelman. Naar de mensen gesproken was er al geruime tijd vrees dat dit zou gebeuren. Heren, en die vrees is er voor ieder en voor ons allen. Want niet alleen een vrees, maar een zekerheid dat wij zullen sterven. En voor haar is het uur gekomen, afgelopen week. Heren, werd het ook voor haar eeuwigheid. En toen moest zij u onder ogen komen om verantwoording af te leggen. Heren, en u bent een rechtvaardig rechter. En uw vonnis is zo zuiver en zo eerlijk. En al zouden we dan nooit van iemand ooit iets weten, dan nog mag de kerk zeggen amen op ieder sterven. Want ze vallen in de beste handen. Al die mensen, kinderen. Het zij dat ze verdoemd worden, het zij dat ze verheerlijkt worden. Want gij hebt nog nooit één fout gemaakt, heren. En zo het te laten liggen, alle dingen u op het allervolmaaktst bekend, maar de slag zelf naar binnen te mogen krijgen, hoe zal ik dan rechtvaardig verschijnen voor God? Heren, gedenk de nabestaanden, bijzonder ook de broer, die nu uit dit gezin alleen is overgebleven, ook de anderen. Eén voelt het weer anders, maar allen zullen we dit moeten voelen, dat de dood zo rechtvaardig is, het sterven zo onontkoombaar. Heren, en dat dat ook mag zijn, ook dit morgenuur wat zo vaak wordt gezegd, dat die roepstem geheiligd mag worden aan ons aller hart en leven, dat ook mag zijn. Wat is dat? Geheiligd worden. Dat die stem door gaat klinken. Dat we onder vier ogen genomen worden en zelf gaan zien te moeten sterven. Dat dat rechtvaardig is. Dat de mens uit zijn zondeslaap wordt opgewekt. Heren, wilt ge zo ook deze roepstem nog laten doorklinken. Dat alle rust ons wordt opgezegd. Zij is voorgegaan, wij zullen volgen. En zullen wij een onbekend God ontmoeten? Om dan weer ook de waarde van de prediking te beseffen. Dat ge nog dat middel wilt laten gebruiken, ook in ons midden. De dienst des woord ons nog hebt willen laten, om dat wonder der wonderen te voltrekken. Heren, en dan gaat het er niet om vanmorgen dat we naar anderen kijken. En ook niet dat we zuchten, wat wordt er weinig gehoord in ons midden. Het gaat er maar om hoe het voor onszelf ligt. Heren, en dan zijn er vele zorgen. Maar de mens is zo bedriegelijk. Wie zal zijn hart kennen? We horen er zo graag bij. We tellen alles op. We rekenen ons rijk. Maar hoeveel zullen het moeten horen? Wellicht ook uit ons midden. Ik heb u nooit gekend. Toch menende in te kunnen gaan en niet te kunnen. Heer, het ligt zo nauw. Het ligt zo nauw. De rechtvaardig zal nauwelijks zalig worden. Het zal zo nauw uitgaan. We leven in een tijd dat dat niet meer wordt geloofd. Zoveel mensen bekeerd. Maar wie kan het dan nog vertellen? Wat aan de ziel is gebeurd. Heren, dan worden we benauwd in deze tijd, maar het nog het meest voor onszelf. Zo nog maar die roepstem te laten horen. Opdat er een ernstig zelfonderzoek zal komen. En het licht van die ras naderende eeuwigheid. Die wij allen zullen moeten aandoen. Er is veel gebeurd. Mocht ook vreugde zijn de afgelopen Zij het ook deze maand tot tweemaal toe in ons midden. Een echtpaar verblijd. 25 jaar in de band van het heilige huwelijk te zijn verbonden. Begin van deze maand het echtpaar Hazelharst. Heere, je hebt het nog goed willen maken. Heere, daar zal de verwondering over zijn gebleven. En mag die nou overgaan in aanbidding? En mag dat nog verder gaan? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, want al die weldaden, ook deze, willen dringen tot bekering. Al die barmhartigheden die gij nog uitstort over hen en over ons, willen leiden, opleiden tot u. Om in een verzoende betrekking met u gebracht te mogen worden, geef daartoe nog worstelingen, ook in dat gezin. Heere, bij de aanvang en bij de voortgang. Al die anderen die ook vanmorgen hier mogen zijn, met verwondering over de weldaden geschonken in de achterliggende tijd. Heere, wil ook die dankbaarheid nog reinigen. Want alles wat wij voortbrengen is met zonde verblekt. Zonde bevlekt, zelfs de allerheiligste verrichtingen van uw volk. Alles moet nog geheiligd worden. Heere, wilt ge het nog toe? Gedenken in al datgene, niet alleen wat gebeurd is, maar ook wat nog staat te gebeuren. Bijzonder ook het beroepingswerk dat is uitgegaan. Heere, ook daar nog vergeven. Uw gunst en nabijheid in de beslissing die genomen moet worden. Heere, want daar moeten we altijd maar voor één ding zeer, zeer bang zijn. Eigen wegen te gaan. Maar altijd maar die rechterhand. Om het daaruit te mogen ontvangen. En de kracht daarvan ook te mogen doen. Want dat is de gunstrijke zijde. Heere, u kunt ook geven uit de linkerhand. En daarom bidden wij u, wil ook daarin geven. Dat er een rechte weg mag zijn. Wilt u zijn, Heere, bijzonder ook met hem die de afgelopen week mocht aanvaarden zijn benoeming tot kerkvoogd, de heer Volbert, Heere, en dat werk in het midden der gemeente ook in uw gunst te mogen verrichten en dat niet te kunnen en toch te moeten. Want dat is altijd de beste plaats, want de zulke kunt gij nog gebruiken. Heere, niet te kunnen en toch te moeten, dan zou het nog kunnen. Wilt u daartoe hem alles verlenen wat nodig is, dus samen met de andere kerkvoogden. Heere, dat ook deze zaken door de gemeente niet gering geacht worden. Gebeurt zo vaak in het verborgene. Heere, u weet ervan. Maar dat we op al die weldaden nog mogen letten om ermee u in u te eindigen. Want, ach Heere, daar gaat het om. Dat is wat we iedere dag opnieuw moeten leren. Al die weldaden dringen heen tot de weldoener. Heere, als we die nog niet kennen, laat dat de nood mogen zijn van ons leven. Hier, ook thuis die met ons verbonden zijn. Wilt u zijn met de heer Engberts, van wie wij hebben vernomen dat er zorgen zijn daar in dat huis aan de Harmseweg 15 deze komende week onderzoeken. Die zullen moeten plaatsvinden, onderzoeken wat het is waar vrees voor bestaat. Heren, en wat zullen wij u dan bidden of het mag meevallen? Ja, maar zullen wij niet bovenal bidden of in alles er maar een achteraankomen van u mag zijn? Heere, want vroeg of laat, wij allen moeten sterven. Dat ik kan jong zijn, dat kan oud zijn. Heere, niet allemaal 77, maar zal het einde goed zijn? En als wij onderzocht worden door u, zal het dan goed zijn? Heere, dat moet in alles die grootste zorg zijn. Want we kunnen ook op het alleronverwachts worden weggenomen. Ook die roepstemmen worden gedurig gehoord. En dan, Heere, gedenken allen die in onzekerheid verkeren. Want er zijn er ook anderen. En die zichzelf niet alleen in het lichamelijke, maar ook heel bijzonder in het geestelijke raadsel zijn. Die ook onderzocht moeten worden. Die weten als het sterven wordt, dan word ik onderzocht en nou ben ik bang. Dat eeuwig kwijt en verloren zal zijn. Heere, die kruipen daar rond, kamer in kamer uit. Hoe word ik met God verzoend in dat God bekeert? Wilt u ook met hem bijzonder zijn? Maar, ach, wat zullen we zeggen? Wat is nou nog meer nodig? We hebben het allemaal nodig, hetzelfde, ten diepste. Maar Heere, ook wilt u die zorgelozen nog eens wakker maken, want die zijn er ook nog zoveel. Zo zorgeloos, levend alsof er geen God en geen eeuwigheid is. En maar doorgaan, dan niet in uitbrekende zonde, maar toch het zoete van dit leven hier en nu te smaken. En geen kennis aan God en de eeuwigheid, geen onrust in het hart, en maar doorgaan. Heere, wees ons allen toch te sterk. En zet ons nog stil, voordat het voor eeuwig te laat is. Maar die tijd komt toch. Het gaat alles naar het einde, ons leven, maar ook deze wereld. Sta dan nog op, ook in het midden der gemeente. En bekeer ons nog, zo zullen wij bekeerd zijn. Gedenk uw wereld. Gedenk uw kerk. Gedenk de vervolgde kerk in het bijzonder. Gedenk ook Israël. Dat verbondsvolk vanouds. En het zal het ook blijven. De beminden om der vaderen wil. Ook daaruit zult ge ze nog toebrengen. Tot de scharen die zalig zal wachten. Die nog eeuwig zullen zingen. Van het grote wonder dat ze opgezocht zijn. Zelf nooit gezocht. Maar door u gevonden. Op het vlakke des velds. Heere, dat wonder krijgen ze nooit klein. Wilt u gedenken ons volk. Allen die in de hoogheid zijn gezeten. Landelijk, provinciaal en plaatselijk. Regeerverantwoordelijkheid dragen. Niet te kunnen en toch te moeten. Altijd maar weer die plaats. Dat is toch zo'n goede plaats. Heren, want daar kunt u nog werken. Met dat wederhoren kroost. Gedenk ons zo in alle noden uitgesproken. En verzwegen die liggen op de bodem van ons hart. Bijzonder ook de jeugd der gemeente. Heren, ze mogen nog geduurvurp zijn. Van de gebeden van uw kerk ook aan deze plaats. Wat er nog verwachting is, Heere, dat ge ook daar nog zult werken. Wilt u het doen? En daartoe ook onze stamelende benen nog gebruiken, reinigen, verzoenen en voor uw aangezicht stellen. Mocht het zijn als lieflijk reukwerk. Mijn gebed, zegt David, worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Mochten dat in waarheid maar meezuchten. Gedenk ons zo alles ook in de dienst des woords. Als de prediking nog mag uitgaan, geef te spreken en geef te luisteren. Wees in alles een voorkomend God, om diens wil, die gij altijd hoort om Jezus willen. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in Prediker 7, het tweede vers. De tekst voor de prediking in dit morgenuur, Prediker 7, het tweede vers. Waar wij lezen, Prediker 7, vers 2, Gods woord en onze tekst in dit morgenuur. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Want in hetzelfde is het einde aller mensen en de levende legt het in zijn hart. Prediker 7 vers 2. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Het laatste huis, we mochten er een ogenblik verkeren onder de prediking van het woord van Esther in de voorgaande tijd. Maar ook vanmorgen mochten we er onder verkeren toen het bij vernieuwing werd gelezen. Het huis des maaltijds, Ahasveros. Misschien ons huis ook wel, een huis van maaltijd, van eten en drinken en vrolijk zijn. Nou staat hier een wonderlijke zaak. Van nature zoeken we het allemaal in het huis des maaltijds. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Maar nu is er één volk en dat is een gelukkig volk. Dat mag nou aan de weet komen. De waarheid van dit woord, het is beter te gaan in het klaaghuis. Dan te gaan in het huis des maaltijds. Waarom? Want in hetzelfde, dat is in het klaaghuis. En lees daar sterfhuis. Is het einde aller mensen. Dat wordt daar gezien. Dat kunt gij dan ook ter harte nemen. Dat zegt het laatste van deze tekst. En de levende legt het in zijn hart. Die neemt dat ter harte. Dat we alle moeten sterven en God ontmoeten. Dat leert gij als regel niet in het huis van de maaltijden. Maar het zou nog geleerd kunnen worden in het klaaghuis, in het sterfhuis. Ook in de kerk, waar de dood ter sprake komt, ook morgen. Gemeente, zult u er dan zijn, als dat kan? Morgen, ook hier in het klaaghuis. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Want in hetzelfde is het einde aller mensen. En de levende legt het in zijn hart. Spreken we dan over het woord. Prediker 7 vers 2. Als volgt, beter te gaan in het klaaghuis. Ten eerste staan we stil bij het huis des maaltijds. En ten tweede bij het klaaghuis. Twee gedachten dus als wij spreken over het is beter te gaan in het klaaghuis. Ten eerste over het huis des maaltijds. Ten tweede over het klaaghuis. Laten wij samen eerst daarvan ook zingen. Die ernstige, aangrijpende, maar o zo ware woorden uit Psalm 39. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt. Versterkt is enkel ijdelheid. En het zevende vers. Wanneer u straf met de dood. Is de straf, is de bezoldiging van de zonde. Of een sterveling stort, omdat hij uw wet vergeet. Verdwijnt zijn glans, zijn kracht vergaat in het kort. Gelijk de schoonheid van een kleed. Waarover zich alom de mot verspreidt. Gewis, de mens is ijdelheid. Het derde en zevende van Psalm 39. het huis des maaltijds. Toen nu die dagen vervuld waren, maakte de koning een maaltijd al den volken dat gevonden werd tot de burg Susan. Van het grootste tot het kleinste werden ze genodigd. Door wie? Door de koning Ahasveros. Waarom? Ahasveros, de koning van de Meden en de Perzen, ontzaglijk groot rijk, van Ethiopië tot aan Indië. Het is in de 5e eeuw voor Christus. En deze Ahasveros, als we de Griekse geschiedenisschrijver Herodotus mogen geloven, Ahasveros bereidt zich voor op de oorlog met Griekenland. En het zal naar alle waarschijnlijkheid daarom zijn geweest dat hij de hoogwaardigheidsbekleders uit zijn rijk heeft samengeroepen. Maar liefst een half jaar lang hebben zij vergaderd, 180 dagen, over die aanstaande oorlog, die overigens voor Ahasveros op een nederlaag is uitgelopen. Die tijd wordt niet alleen overlegd en beraadslaagd, maar heeft ook Ahasveros als een schatten tentoon gespreid, want dat doet een mens graag. Hè? Pronken met zichzelf wat hij heeft en wat hij doet. En dan als die 180 dagen voorbij zijn, dan wordt het afgesloten met een feest. 7 dagen lang feest. De burg Susan, dat is de hoofdstad van dat grote rijk van Ahasveros. 7 dagen, en dan worden alle inwoners van die hoofdstad uitgenodigd, van de kleinste tot de grootste, mannen en vrouwen. En dat feest vindt plaats op de voorhof van het paleis van Ahasveros. 7 dagen lang feest. Een maaltijd betekent eten, drinken, vrolijk zijn. 7 dagen feest. Voor kinderen en ouderen. Voor mannen en vrouwen. 3 zaken vallen op. Ten eerste, het is alles weelderig. Luxe. We hebben het gehoord. Marmeren pilaren. En daaraan zijn gehangen zeer dure klederen. Daar staan gouden lichtbedden. Wijn wordt geserveerd in gouden bekers en die zijn allemaal verschillend. Het is alles pronk en praal. Weelderig dus. Overdadig. Het tweede, overvloed. Overvloed aan eten en drinken. Alles mag er zijn behalve gebrek. En het derde, vrijheid, ongebondenheid. Niemand wordt gedwongen. Iedereen mag doen wat hij wil, zoveel drinken als hij dat wenst. Weelde, overvloed, vrijheid. Dat is feest daar in de burg Susan. Maar overal komt een einde aan. Ook aan dit feest. 7 dagen. En is er behoorlijk gedronken. Dan horen we van dat onzalige plan van de koning Ahasveros om zijn vrouw te vertonen, die nogal schoon is, aan al die mannen daar in zijn paleis. Want kennelijk wordt er dus apart feest gehouden, mannen en vrouwen gescheiden. U weet het vast, die weigert dat om zich te vertonen. Het komt haar te staan op verstoting als echtgenote en ze wordt ook als koningin afgezet. Zo eindigt dat feest. De laatste dag van het feest, de 7e. eindigt in grote treurnis, verbolgenheid en de afzetting en verstoting van Vasti. Verbolgenheid, misnoegen bij Ahasveros en verstoting voor Vasti. Einde van het feest. Gemeente, en nu de toepassing. Iets gehoord van die maaltijd, dat eten en drinken daar, zoveel u maar wilt. En wie zou dat niet willen? Maar heeft u ook gehoord dat er een einde komt aan dat feest, aan ieder feest? En rekent u daarmee, u zegt, waar moet ik mee rekenen? Het einde van dit leven. Wat voor veel mensen ook niet anders is dan een feest. Het leven van mensen, gevallen mensen die uit Gods gemeenschap zijn gevallen, is eigenlijk een leven van feest, van blijdschap. Eten en drinken, we zeiden het al, en vrolijk zijn. Het ervan nemen, het goed hebben. Dat is het leven voor gevallen mensen, kinderen. Die God en de eeuwigheid hebben buitengesloten. Die alleen maar hier en nu hebben overgehouden. Hier en nu. Verder reikt hun blik niet. Hier en nu. Dat is altijd al zo geweest. Maar in onze tijd meer dan ooit tevoren. Dat het leven voor ons mensen is brood en spelen. Brood en spelen. Eten, drinken. Alle aandacht voor het lichaam. Sport en spel. Dat is goeddeels de inhoud van het leven van de moderne mens. En die zijn wij zelf ook. Brood en spelen. Gezond lichaam. Goed gekleed gaan. Aandacht krijgen. Het ervan nemen. Brood en spelen. En net als ten tijde van Ahasveros. Groot en klein, man en vrouw. Iedereen doet mee. Het feest. Van de mens. Leven als een feest. Eén groot volksvermaak. Ja, je werk, dat moet gebeuren. Dat kan al wel prettig zijn. Maar dan weer de vrijheid. En het genieten. En diezelfde woorden ook. De moderne mens staat naar overdaad. Overvloed. En vrijheid. Ik zal het niet uitleggen, maar u weet het wel. Het is bij ons nooit genoeg. En we doen allemaal mee. Kan altijd nog beter, nietwaar? En vrijheid. Als er iets is dat onze maatschappij kenmerkt, dan is het de vrijheid. En de overheid gaat daarin voor, alles moet kunnen. Tot de grens van het eigen belang. U moet mijn belang niet schaden. Maar voor de rest mag alles. Vrijheid. Ongebondenheid. Laat ons hun, de drie-enige God, banden scheuren. Autonomie, het zelf voor het zeggen hebben. Aan een ander je niets gelegen laten liggen. Vrijheid. Tolerantie, alles moet kunnen. Behalve voor diegenen die nog wensen te leven naar Gods woord en getuigenis. Die krijgen het steeds benauwder. Maar voor de rest, vrijheid. Maar zo leeg. Die vrijheid, die overdaad, die weldaden die wij tegen God gebruiken. Zo leeg, zo arm. En vergis je zich niet, een korte kenschets van dit leven, dan valt de reformatorische gezinte niet buiten. Ach, wij lopen met alles wat achter, wat ingetogener. Maar we kennen ook een buitenleven. Alles net wat netter, maar dat is een kwestie van tijd. Ook ons leven moet zijn vreugde, feest, het goed hebben. Zo leeg, zei ik. Zo leeg. Om je leven zo te verspelen. Leven met speelgoed. Groot en klein. Speelgoed in de hand, aan het oor of het hart. Spelen. De moderne mens ten voeten uit. Groot en klein, man en vrouw. We verspelen het leven. Het is zo arm. Want het mist inhoud. En het mist uitzicht. Het is helemaal opgesloten in een oppervlakkig leven van lengte maar breedte. Dat is hier en nu. En verder reikt het niet. Maar de boodschap, er komt een einde aan dat feest. De zevende dag, dan is het voorbij. Dan sterft u en dan gaat u God ontmoeten. Arm leven van de mens alle tijden door buiten God. Maar meer dan ooit zeiden we in deze tijd. En zo algemeen, ook meer en meer onder ons kerkvolk. En alle mensen ten diepste weten ze het wel. Dat is misschien wel het meest benauwend. Men weet het wel. Niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten. Want er is toch nog een geweten. Dat spreekt, het zat in Prediker 3. God heeft de eeuw in hun hart gelegd. Dat is de eeuwigheid in hun hart gelegd. Een mens weet wel dat met het sterven niet voorbij is. Dat wil die wel. Maar diep in zijn hart is het toch een onrust. Sterven en dan? Nee, er moet niet zijn. Hij schreeuwt het van de daken en hij schrijft het op de bus. Er is geen God en er is geen eeuwigheid. Er is geen hemel en er is geen hel. Dat wil hij. Maar diep in zijn hart weet hij. Er is een eeuwigheid. Maar God heeft de eeuw in het hart der mensen gelegd. Maar niet anders dan er overheen schreeuwen. Het wegwerken, wegduwen, wegdrinken, weglachen, wegleven. We zijn allen van God afgegaan. En als we zo leven, eten en drinken, want morgen sterven wij. Ja, dan zullen we inderdaad sterven. Misschien morgen al. Misschien al eerder, vandaag nog. Maar dan. Ontzettende eeuwigheid. Alle mensen op de vlucht. In een leven van overdaad, van weelde, van vrijheid. En als je daarop uitgekeken bent, van ach, een keer bereikt de mens toch de grens en heeft hij alles gedaan wat God verboden heeft gedaan. Maakt hij een einde aan. Of hij vlucht in radicalisering, geweld. Want zo'n leeg leven, dat benauwt hij de mens. Dan wil hij toch daden stellen, nog iets betekenen. En ontwerpt zijn eigen droom. En wil daar ook nog wel voor sterven. Het fundamentalisme van onze dag is ook een schreeuw vanuit de leegte. Om het zelf dan nog te vullen, nog enige idealen te hebben. Hoe verschrikkelijk ook. Alles tezamen, leeg en arm. De mens op de vlucht voor God. Maar er komt een einde aan het feest. Sterven, God ontmoeten. Verantwoording afleggen. Van alles wat wij gedaan en gelaten hebben. Wat we hier in deze wereld hebben gedaan, dat is in het huis van de maaltijd. Eten en drinken. En we mochten het samen maar iedere dag op onze knieën bidden. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heel goed achten. Red ons daarvan. Bewaar ons daarvoor. Ruk ons daaruit weg, uit het midden van hel. Van hen die niet anders hebben dan dit leven. Die niet anders wensen dan altijd maar te zijn in het huis van de maaltijd. Er is onze tweede gedachte een gelukkig volk, zeiden we. Ik kijk naar onze tekst. Die leren dat verstaan. Dat er iets beter is. En het huis is maaltijd. Eten, drinken, spelen, ontspannen. Leven alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Die leren het is beter te gaan in het klaaghuis. In het klaaghuis. Wat is dat? Het klaaghuis. Het sterfhuis. Kom, we lopen daar binnen. Vaak is het donker in zo'n huis. Oudtijds waren er klaagvrouwen die veel misbaar maakten. Daarom werd een sterfhuis ook vaak een klaaghuis genoemd. We lopen er binnen, het is donker. Daar zit een man. Zijn vrouw is opgebaard. daar in de hoek van de kamer. Kinderen erbij, wenen, moeder is niet meer. Het sterfhuis, het klaaghuis, er wordt geweend over degene die door de dood is weggenomen. Tranen worden daar geplengd. Dan het moment van afscheid. Het lichaam wordt uit de woning uitgedragen en naar de laatste rustplaats gebracht. En daar blijft het achter. Stof tot stof. Uit het stof zijt gij genomen, dat het stof zult gij wederkeren. Man en kinderen naar huis. Moeder is niet meer. De dood. En is het nou beter om daar te zijn, in zo'n huis, zo donker, met wenende mensen, een lichaam boven de aarde nog, straks niet meer. De gemeente staat hier ook, een lichaam boven de aarde. Het lichaam van Mina Koppelman. Er is hier ook een sterfhuis. Wilt u daar liever zijn dan in uw huis, in welk ander huis ook van eten en drinken? Beter te gaan in het klaaghuis, in het sterfhuis, waar de dood heerst, waar een lichaam ontzield ligt. Ja, zegt ons woord. Ja, het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds, van de vrolijkheid, van een lachende mensheid. Waarom? Want in hetzelfde, in dat sterfhuis, in dat klaaghuis, is het einde aller mensen. Daar kunt ge leren. Het klaaghuis, het sterfhuis, om te leren. Alle mensen moeten sterven, ook ik, jongen. Kun je sterven? Meisje. Zelf is het einde aller mensen, ook ik. Eenmaal, als de stonden slaan dat dit lichaam sterven gaat en mijn ziel uit de aardse woon opklimt tot des rechters troon. Sterven, een ontzield lichaam en de ziel opwaarts tot God die eenmaal die ziel gegeven heeft in het uur van de ontvangenis. Lichaam uit de moeder, die cellen van de mens en de ziel van God, samen als een mens. En met sterven gaan die twee weer uit elkaar. Het lichaam naar de aarde en de ziel naar de eeuwigheid. Het lichaam zal eenmaal volgen. Beter om in zo'n sterfhuis, in zo'n klaaghuis te zijn. Daar leert ge uw toekomst. De dood. Lichaam en ziel gescheiden. Daar leert ge zuchten. Hoe zal ik dan sterven? Hoe zal ik dan God ontmoeten? Daar wordt geleerd. Als God erin meekomt. Dat zeg ik ook, want ge kunt wel naar een klaaghuis gaan. Liever nog stuurt u een kaartje, gecondoleerd, nietwaar? Want het is best wel druk hoor. En ge kunt toch niet alles. En ach, het is ook niet zo dichtbij. In de verte nog familie, hè? Nietwaar? Maar als ge dan gaat, kort, uw medeleven tonen, medesterven tonen. Nee, medeleven tonen. En dan weer gauw weg. Of tekenen. Het condoleanceregister. Kunt u ook al op internet doen. Is niet vreselijk? Is niet vreselijk? Zover houden we ons van dat sterfhuis. Eén aanklacht tegen de moderne mens. Die overwensen zijn, behalve daar. Van Salomo zegt dat het toch zo oneindig veel beter is. Al die andere huizen van vermaak en amusement. Beter in het klagenhuis, vindt u dat ook? Dat kunt u leren. Dat waarde heeft voor de eeuwigheid. Beter te gaan naar het sterfhuis. Leren. Dat het sterven wordt. Dat een eeuwigheid aanstaande is. Een eindeloze eeuwigheid. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Nimmer eindigende eeuwigheid. En als je onbekeerd sterft, kinderen, ouderen. Onbekeerd sterven. Zal dat de maaltijd zijn? Je hebt hier altijd gegeten en gedronken. Dat was je lust in je leven. Dat zult je nou doen. Uw eigen tong. En dat staat daar niet zomaar. Te moeten kauwen van wanhoop, ja. Die tong. Waaronder u het zoete van de zonde zo hebt gesmaakt. Hè? Als een zoete beter onder de tong. Gesmaakt alles van de wereld. Die tong te moeten kauwen. In eeuwige wanhoop. O eeuwigheid, je kunt het leren in het sterfhuis, in het klaaghuis. En daar leert je klagen, wenen over de oorzaak van die eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde. Dat is nou een leerhuis, een sterfhuis, een klaaghuis. Daar heb ik meer geleerd en in de holen van vermaak van deze wereld. Dan leer ik alleen maar nog meer de duivel toe te vallen en de zonde uit te leven. Het is beter om te gaan naar het klaaghuis. Beter. Daar kunt ge leren. Kunt ge leren. Een droefheid naar God. Daar kunt ge leren wenen over de zonde. Want daardoor is de dood gekomen. En ik kijk naar dat ontzielde lichaam daar in de hoek van de kamer. In de duisternis. En ik hoor die wenende vader en kinderen. En ik leer het. Daar zal ik eenmaal liggen. Handen zullen mij brengen naar mijn laatste rustplaats. 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 Mijn ziel in de eeuwige onrust. Onbekeerd. Dan leer ik. Waarom ik moet sterven. De dood is er omdat ik God heb verlaten. De wereld ingetrokken ben. Het huis van de maaltijd liever heb gehad dan God te dienen. Mijn eigen vlees gevoed. De zon aanbeden. Het leven omhelst. God losgelaten en alles aangegrepen. Om maar nooit meer aan God te denken. Dat leer ik in het klaaghuis. Als de geest erin meekomt, anders niet hoor. Dan leert ge daar wenen over de zonde die uwe hoogheid schonde. Leert ge treuren, wee mij. Ik heb tegen God gezondigd. Tegen het licht gezondigd. En daarom moet ik dat licht ook missen. Daar leert ge de eeuwige dood verdiend. Het is beter te gaan in het klaaghuis. Daar leer ik de vergankelijkheid. Tijdelijkheid, verstaande de ijdelheid van dit leven. Ijdelheid der ijdelheden. Het is alles ijdelheid. Leert geen het klaaghuis, in het sterfhuis. Maar zo staat het erachter. En de levende legt het in zijn hart. Die gaat niet weg. En zegt niet, nou, sterk door. De laatste dagen nog, vooral en morgen hoor. Meent hij wel natuurlijk, maar wel blij hè. Als hij weer op straat loopt en het zonlicht aanschouwt. En naar zijn huis gaat en zijn kinderen aanziet. En doorgaat in de zonde. Maar de levende, de wijze, die legt het in zijn hart. Die gaat naar huis als een gebogen biezen. Gebogen onder het gewicht van de zonde. en de naderende dood, de aanstaande eeuwigheid, die legt het in zijn hart. Het wordt in zijn hart gelegd, die neemt het ter harte. Sterven, 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 God en moeder. Die neemt het klaaghuis mee. Die komt boven en die buigt zijn knieën. En hij weent voor God. Zou ik ooit nog bekeerd kunnen worden? Die roept het uit. Verloren. O God, voor eeuwen verloren. En het klaaghuis een schuldbrief thuis gekregen. Is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Want in hetzelfde, in het klaaghuis, is het einde aller mensen. Dat ziet ge daar. Uw toekomst. En de levende legt het in zijn hart. Krijgt de werkzaamheden mee. Wordt er door gebroken. In zijn rouw wordt een berouw. Berouw. Die gaat de zonde berouwen. Als zo ontzettend. God onterend. Mijn ziel verwoestend. De schepping ontwrichtend. De zonde heeft de dood gebaard. En eenmaal zal ik, als er geen wonder in mijn leven gebeurt, mijn tong kauwen. Dat zal mijn maaltijd zijn. Omdat ik God in vergetenis heb gesteld. En het leven heb liever gehad dan God te dienen. Wenen. Dat is leren. Leren hoe vergankelijk ik ben. De dood wenkt ieder uur. En het leven is een damp. Heeft u het geleerd? Dan kunt u het ook zingen. Met een gebroken stem. Maar meer nog met een gebroken hart. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven. Wel sierlijk pronk, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen. Dan knakt haar steel, haar schoonheid van vastie van alle mensen gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het is het 8e vers van Psalm 103.
Thank you.
beter te gaan in het klaaghuis. Om te leren dat ik sterfelijk ben. Dat de dood ieder ogenblik wenkt. Dat ik God ga ontmoeten. Dat een eeuwigheid aanstaande is. Om u te leren u voor te bereiden. Voor te bereiden op het stervensuur. Voor te bereiden op het stervensuur. Wie werkelijk in het sterfhuis, in het klaaghuis is geweest, neemt de dood mee in zijn hart. Weet u hoe die buiten komt? Als een sterveling. Als een sterveling. Maar dat was ik toch wel met mijn verstand. Hè? Maar dan in de beleving worden sterveling. Ik kom buiten op straat en zeg ik, oh God, nog niet weggenomen door de dood. Ik lig nog niet in de hel, nog niet verdoemd. Dan ben je een sterveling en een verdoemeling. Zo ga je naar huis en zie je vrouw en je kinderen. Niet om ze te omhelzen en alles weer te vergeten, maar die krijg je er ook nog bij. We leven al in de stad des verderfs. En als we niet bekeerd worden, gaan we allemaal voor eeuwig verloren. Zo gaat ge naar huis. Als ge werkelijk in het sterfhuis zijt geweest, dan neemt ge mee in uw hart. Dan wordt het in het hart gelegd en dan gaat er niet meer uit. Dan wordt het waar. Memento mori, gedenk te sterven. Niet af en toe, maar doorlopend. Zoals die oude man. Toen dat gebeurde, was 12 jaar. Hij zegt, het was op zijn sterrenbed 88 geworden, 76 jaar, de dood op heden, 76 jaar. Voortvluchtig, om met de handen van de dood te blijven. Die had het vonnis ontvangen. 76 jaar. En toen kwam de Heere over. Toen werden de banden verbroken. 76 jaar met de dood op heden. Dan ben je sterveling. Die zijn in het klaaghuis geweest. Die leren wat we het ook. Wat we ook vanmiddag weer hopen te horen. Dat het leven is. Als je kind gedoofd wordt, jongen. Gestadige dood. Gestadige dood. Ik hoop dat de kerk vanmiddag vol zit met stervelingen. Gestadige dood. Ik ben aan het sterven. De dood onder ogen zien. Om het geheim mag leren kennen. Want weet u. Dat klaaghuis, hè? Dat is het beste hoor. Daar leert je een geheim. Als God het openlegt, dan leer je daar het geheim van het sterven, van het lijden. Het geheim van al die ellende. Als een leven buiten God. Daar leert je het geheim van het sterven, dat je God hebt verlaten. Neem de Heer mee naar het paradijs. Het hebben we onze eigen hand gezien. Die genomen heeft wat God verboden had. We hebben de dood genomen. En het leven weggeworpen. God verlaten. Dan wordt de dood verklaard. En dan wordt van daaruit alles verklaard. Dan wordt ook verklaard dat die dood zo rechtvaardig is. Daar leert ge God kennen. Als een heilige God die de zonde niet verdraagt. Die de zonde niet kan zien met zijn reine ogen. En daarom de dood. En een mens die gezondigd heeft onder de dood, onder de vloek, onder het oordeel, onder het vallen, moet besluiten krachtens zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Dan krijg je een oog te slaan op Gods heiligheid en rechtvaardigheid. En als de Heer het doorwerkt, dan krijgt u God daar te zien als zo volkomen rechtvaardig, dat het eens moogt worden met uw eeuwige rampzaligheid. Als u mij wegwerpt, Heer, dan is het voor eeuwig recht. Dat ogenblikje. Dat ze Gods deugden, heiligheid en rechtvaardigheid liever krijgen dan hun zaligheid. Dan vallen ze aan de zijde Gods. En dan kunnen ze naar recht verloren gaan. Om dan het wonder der wonderen te aanschouwen. En tussen tredende bocht. De schuld, de dood, de verdoemenis voor zijn kerk heeft doorleden. tussentredende borg, dat wonder. En dan gaat de wet zwijgen. Dan komt de vreugde in het hart. Die we in de huizen van de maaltijden nooit, nooit hebben leren kennen. Dat één is geweest. Die zichzelf heeft overgegeven aan het vonnis. Het vonnis des doods. Om zijn kerk, zijn kind, die het zo zwaar voor eeuwig verzondigd heeft, ervan te verlossen. Had nou geleerd in het klaaghuis. Waar we weenden over onze hemelhoge schuld. Waar rouw berouw werd. En waar we de zijde gods mochten vallen. Ik zal ze voeren met smeking en geween. Dan zijn ze een ogenblikje opgelost. In die persoon die ze hebben aanschouwd. Later, ik laat dat nu rusten. Komen ze daarmee in het gemis, persoonsgemis. Want nog niet ten volle afgehandeld. Nog niet met God verzoend. Nog niet met bewustheid in het verbond overgegaan. Dat ligt erachter. Maar toch, dit geleerd. In het klaaghuis. En dan worden die tranen wel eens zoet. Dan kunt ge wenen, omdat ge ween hebt geleerd. En dan zijt ge zo blij. Want één traan in het klaaghuis ontvangen van de Heer, van de wenende borger. Anders zou ik nooit wenen. Dat is zo oneindig veel meer en zo oneindig veel zoeter. Dan al het lachen, dat holle lachen van deze wereld. En allen die daar verkeren in het huis van de maaltijden. Geliefde, daar leert ge ook. Mag ik het nou eens zo zeggen? De schoonheid van het sterven van de grote vriend van de kerk. Daar in het sterfhuis ziet ge hem. Die alleen door de wereld is gegaan. Want geen van de volkeren was met hem. In die grote eenzaamheid is gekomen. Om als een onschuldige toch de schuld en de straf erover te dragen. En dan krijg je ontsluiting in dat wonderlijke werk van die stervende vriend. Die zich als een tarwekorrel heeft gezaaid in de akker van deze wereld. Om veel vrucht voor u te brengen. Allen die in zijn naam geloven. Die met hem verenigd zijn. En met God verzoend worden. Dat leert u. Nergens dan in dit klagend sterfhuis. Daar brengt God al zijn volk. Ge leert God kennen als een heilig en rechtvaardig God. Die al de zondaars buiten moet sluiten. En ge leert het goedkeuren. Ge leert het geheim van het leven en het sterven. Ge zingt het daar. Wij hebben God om het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Daar heb ik droefheid geleerd naar God. Dat is het al. In het klaaghuis en nergens anders. De droefheid naar God werd een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En daarom zeggen we ook, lieve gemeente, er is geen betere plaats dan het sterfhuis. En dat is ook de kerk. Want hier, ik zeg het heel eenvoudig, wordt de dood ter sprake gebracht? Ja. Wil dat zeggen dat ik erover spreek? Dat zou te kort zijn. Maar hier als God zijn geest zendt, dan gaat die dood spreken ter sprake. Gebracht is door God als een waarheid en werkelijkheid in uw ziel ingedragen. En de levende neemt het ter harte en neemt het mee. Dan gaat in het huis, dan was het vanmorgen sterfhuis. De dood aanschouwt. Zelf zien liggen op die bar. Straks wordt uitgedragen. En mijn ziel voor eeuwig buiten God. En is er straks een plaats. Waar u ook woont. Waar uw knieën worden gebogen. En waar uw ziel leeg weent voor God. En hebt ge geen lust meer. Naar het huis van de maaltijd te gaan. Gaat ge wenend en schreeuwend over deze wereld. Of werd mijn ziel door u gered. Klaaghuis wordt dan werkelijk klagen over de zonde. Klagen over Gods gemis. God kwijt zijn en niet meer te kunnen missen. Einde van het feest hier. Einde van het wereldsleven hier. Verloren naar recht. Treuren leert ge dan. Kijk eens verder. Is beter dan lachen. Treuren is beter dan lachen. wel door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd. Dat geldt ook voor anderen die dan eerlijk en ernstig vermanen. Dat ze op weg zijn naar de meest eerlijke dag. Sterven is God en moeten dan het oordeel. Het is beter te gaan in het klaaghuis. En kijk eens wat er staat in vers 4. Gods kind, dat is de wijze. En dat is de levende. Dat is de treurende. Kijk eens vers 4. Het hart der wijze is in het klaaghuis. Het hart der zotte, de dwaze, in het huis der vreugde. Kies dan heden. Wie gij u dienen zult. Hier lachen, straks zal het lachen u vergaan. En dan zult gij wenen, eeuwig wenen. Waar de worm niet sterft en het vuur niet doft. Of zult gij hier wenen. En straks uw mond met lachen vervult. En straks in de eeuwige blijdschap. Omdat gij het hebt gedaan. Het klaaghuis lief gekregen. Niet omdat ik wat somber ben, dat denkt u misschien wel eens. Wat somber gestemd. Hè? De ander wat, ongetwijfeld zal de verschil zijn in karakter, maar daar gaat het hier niet over. Maar een droefheid naar God, geleerd, met de tranen van Christus bediend. Dan is het waar, treur is beter dan lachen. Met de aanvang, maar ook bij de voortgang. U zegt, ja, maar als het wonder dan gebeurd is, hè? Dat een einde met uzelf gekomen zijn. Begeert u dat ook? Ja. En Christus uw deel is geworden. Ja. En tussen de tredende persoon hebt mogen leren kennen. Ja. Een ogenblikje. Uw schuld niet meer te zien. Het gaat verder hoor. Maar zal het dan? Nee. Dat het blijft nou zo. Tot het uur van de dood. Blijft het waar. En Mark zeggen wordt het steeds meer waar. Dat het beter is om te gaan. Naar het klaaghuis. Want wat leert gij dan nog meer. Dan uw hemelhoge schuld kennen. Ik leer daar ook dit. Steeds maar weer. Mijn afkomst. Uit het paradijs. Als een gevallen verloren Adamskind. Mijn afkomst steeds beter leren kennen. Ja dat leer ik daar. Mijn afkomst. Sterveling. Dat vernedert mij. Dat heeft Datheen dat treffend verwoord. Hè? Geen meerder goed, Heer, gij mij geven meugt. Dan dat gij mij vernedert en maakt kleine. En wat word ik klein in het sterfhuis? Dan word ik klein. Dan word ik vernederd. Mijn afkomst. Een sterveling. En daar leer ik bij vernieuwingen steeds meer het bittere van de zonde, waardoor de dood gekomen is. Daar leer ik steeds meer dat offer van Christus hoog te achten. Het sterven van de oudste broeder van de kerk. Steeds dieper ingeleid is een lijden en sterven. Dan krijgt dat offer steeds meer waarde, zo onbevattelijk. Daar leer ik de zonde steeds meer haten. Daar leer ik ernstig. Voor u en voor mij te leven. Want het leven is zeer ernstig. Het leven is immers niet anders dan een gestadige dood. En daar leer ik ook het verlangen. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Gode zij dank. Daar leer ik. Wenen en verlangen naar het einde. De wijze, dat is de levende, die is levend gemaakt. Die neemt het mee door genade zijn hart. En die zegt het ook vanmorgen, ik heb de doding van Christus in mij op. Dragende. En die verlangt ernaar om van het lichaam deze dood voor eeuwig verlost te wachten. Die verlangt ernaar. Waarnaar? Wat u leest in het eerste vers. Naar zijn derde geboortedag. Naar zijn derde geboortedag, ja. Dat is de sterfdag. Want de dag des doods is voor die ziel beter dan de dag van zijn geboorte. die verstaat het. De dag des doods is beter dan de dag dat ik geboren werd. Amen. Laten we eindigen. Zou u dat onderwijs willen toepassen? Zou u dat tot waarheid willen maken voor de ganse gemeente? Kinderen en ouderen. Allen genodigd op het feest van de duivel. Om alles te vergeten. Op te gaan in hier en nu. Vandaag het einde van dat feest. Het einde van dat feest. Om naar het klaaghuis gebracht te worden. In het sterfhuis te zijn. En daar onderwezen te worden. In het geheim. Aan het teren van het lijden en sterven. Van mensenkinderen. En zo in het geheim. Van het plaatsvervangend lijden en sterven van de borg Christus. Daar geleerd het geheim van uw eeuwige langmoedigheid en liefde. Eeuwigheid in kerk verkoren. In het klaaghuis om de wezen te wachten. Om straks het klaaghuis te verlaten. Dan te gaan naar de berg. Een maaltijd. Die de wereld niet kon bereiden. Van vette spijs. Van reine wijn. Gezuiverde wijn. Het bloed van uw zoon. Eeuwig daar te genieten. De liefde Gods in Christus. Die zullen verblijd zijn. Die zullen eeuwig zich in u verheugen. En dat niemand van ons daarin gemist zal wachten. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 42. De levende die het in zijn hart heeft mogen leggen, die verlangt daarnaar. God des levens, ach, wanneer, verlost van mezelf, verlost van de wereld, verlost van de zonde, om me voor u alleen eeuwig te mogen zijn. Het is het eerste vers van Psalm 42. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.